Het laatste Bijbelboek, het eerste hoofdstuk. We gaan een klein stukje lezen uit Openbaring 1. Openbaring 1, vers 1. Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden van de profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes, aan de zeven gemeenten in Azië, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heere God, die is en die was en die komt. Ik, Johannes uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en het getuigenis van Jezus. Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin zeggende: hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten, naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamum, naar Thyatira, naar Sardes, naar Philadelphia en naar Laodicea. Tot zover vanavond. Een nieuwe serie, een nieuwe start, nieuw onderwerp, het laatste Bijbelboek. Voor zover ik het zie, heel erg belangrijk, maar dat zegt een spreker waarschijnlijk altijd, als hij het over zijn eigen inleidingen heeft. Maar ik denk ook dat het voor de gelovigen van vandaag van geweldig belang is om dit te overwegen. Johannes is de laatste apostel die nog schreef. De anderen waren al gestorven of schreven niet meer. Zijn evangelie, zijn brieven en het laatste Bijbelboek zijn de laatste geschriften. En toen al was er een stroming binnengekomen die zei dat de Heer Jezus niet God zelf zou zijn. Hij was wel mens, viel niet te ontkennen, er waren te veel bewijzen. Dus hij had geleefd en hij was hier geweest, was een groot man, was een soort rabbi. Ze hebben van alles bedacht om hem te duiden. Maar dat hij God zelf zou zijn, dat was toen al in twijfel getrokken. Kijk maar eens naar zijn brieven, waar hij heel uitvoerig schrijft over de antichrist die de vader en de zoon loochent. En vandaag is dat bijna overal ingevoerd. Als je op de Tempelberg in Jeruzalem kijkt naar die rotskoepel en ook naar die moskee die daar nu staan, daar staat op die moskee onder andere dit: gewijd aan de God die geen zoon heeft. Nou, dat is best pittig, dat is best aangrijpend. toen in Bethlehem een lege ruimte ontstond naast de kerk van de geboorteaankondiging, hebben ze daar een moskee willen bouwen. Dat is uiteindelijk met list en handigheid niet doorgegaan. Een beetje met een omkoopverhaal. Maar hoe dan ook, voordat er eerste schop in de grond kwam en de eerste stenen lagen, die zijn er gewoon niet gekomen, stond er al een groot bord dat het een moskee was. En dat die aan alle bezoekers die naar die enorme belangrijke plek gaan, waar de engel Gabriel de geboorte van de Heer Jezus heeft aangekondigd aan Maria, dus duizenden pelgrims gaan daar per jaar naartoe en per dag honderden. Maar er stond een groot bord: God heeft geen zoon. Dus het heilige dat het u geboren zou worden, zou God zoon genoemd worden. Dat was de boodschap van Gabriel aan Maria, onder andere. En je komt eruit en je ziet een knoet van een bord staan: God heeft geen zoon. Die tijd maken wij nu mee. Als het in de dagen van Johannes al zover was dat dit het discussiepunt was van toen, dan wordt het hoog tijd dat we ons realiseren over wie we het hebben. En het is niet de eerste keer, als gesteld wordt, dat ook vandaag de dag best gepraat mag worden over God, als je het maar niet over de Heer Jezus hebt. Je mag over God praten, je mag godsdienstig zijn, religieus zijn, is weer in. Maar praten over de Heer Jezus, ja, dat is dan discriminerend voor de anderen. Nu, als meneer Muskus vandaag zegt dat we net zo goed onze God ook Allah kunnen noemen, dan slaat hij de spijker behoorlijk mis. Hij was al in de war met zijn broodjes en de bakker. Sorry, daar ga ik me niet over uitweiden. Maar hij is nu helemaal in de war. Ik ga me niet afzetten tegen, dat wil ik niet zo graag, maar ik ga u wel zeggen dat praten over de Heer Jezus, die God de Zoon is, een wezenlijk stuk onderwijs is. En dat is heel erg hard nodig. Let u maar eens op wat u hoort, waar u ook luistert en wat u ook beluistert, of ze het hebben over God die Zoon is. Het laatste Bijbelboek gaat in zijn geheel over de Heer Jezus. Het is alsof nog één keer volstrekt helder gemaakt moet worden over wie we het hebben en wie uiteindelijk het centrum is van alle plannen van God. Wie het middelpunt is van Gods plan met deze wereld, met deze hele kosmos. Alles heeft slechts één centraal punt en dat blijkt de Heer Jezus te zijn. Daar komt u achter. En daarom is het bestuderen van dat laatste Bijbelboek zo belangrijk. Het gaat over de Heer Jezus. Het is de openbaring van Jezus Christus. Niet openbaring van Johannes, zo duiden wij dat boek. Natuurlijk heeft Johannes dit te boek gesteld of laten schrijven en gestuurd als een pakket, als een totaal pakket aan die zeven gemeenten die nu nog in Klein-Azië te vinden zijn, althans de ruïnes ervan, op één uitzondering. Smyrna bestaat nog als kerk, maar de rest is ruïne. Maar dit totale pakket, een hele pakket informatie, werd dus destijds door Johannes bij elkaar gebracht en gestuurd naar die zeven gemeenten. Maar het is niet openbaring van Johannes, het is openbaring van Jezus Christus. En voor de zoveelste maal, het woord openbaring is hetzelfde als het woord onthulling. Als er in Houten of in de omgeving Houten een standbeeld onthuld wordt, dan komt er op een bepaald moment iemand die dat doek wegtrekt en zegt, nou, dat, ineens wordt dat kunstwerk zichtbaar. Nu, dat is bedoeld, onthulling. Het doek wordt weggetrokken. Het is het openbaar maken van Jezus Christus. En wie wil dat dan? Nu, dat is ook duidelijk. God wil dit. Welke God hem gegeven heeft. Openbaring van Jezus Christus. Welke God hem gegeven heeft. God zelf wil dat het doek wordt weggetrokken. En de duivel wil dat het doek op zijn minst blijft zitten. Of dat we er helemaal niet meer over praten. Dat we het gewoon negeren en er gewoon niets meer van weten. Die tijd maken wij nu vandaag mee. Dat is de achtergrond van deze nieuwe serie over het laatste Bijbelboek. onthulling. Onthulling van onze Heer Jezus. Maar het is ook een onthulling als het gaat om de oordelen die zullen komen. Maar het is ook een onthulling over de feeststemming die er kan zijn voor wie gelooft in de Heer Jezus. Daar zal genoeg over gezegd worden. Dus de termen zijn zo neergezet. Het is de openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden. Wie zijn die dienstknechten? Daar wordt uitvoerig over doorgepraat, maar even kort door de bocht, dat zijn allen die voor de Heer Jezus willen leven. En als je de Heer Jezus kent als je heilig en als je verlosser, dan mag je je ook rekenen tot deze categorie. Dan mag je weten dat de Heer zichzelf aan jou wil openbaren. Hij wil tonen wie hij is. Hij wil duidelijk maken hoe schitterend de Heer Jezus is. Gods plan is altijd dat de Heer Jezus het centrum wordt, blijft, zal zijn. Altijd is het centrum de Heer Jezus. Die dienstknechten die krijgen getoond de dingen. Die krijgen getoond de dingen die weldra moeten geschieden. Met andere woorden, we staan voor grote gebeurtenissen. Ik was vorige week in een kibbutz van Messias Beleidende Joden in de buurt van Jeruzalem. En daar stond een soort profeet. Ik ken hem al een aantal jaren. Eli Bar David, zo heet hij. Een prachtige naam vind ik voor een Jood. Als je nou toch zoiets moet zijn dan maar die naam. Dat zegt toch iets. Zoon van David. En hij stond daar als een profeet voor onze groep. Ik mocht hem vertalen. En hij ging vertellen, wij zijn die laatste generatie. En dat deed hij heel nadrukkelijk, heel uitvoerig en heel gedetailleerd ook. Ik schrok er een beetje van dat hij, de Messias beleidende Jood in Israël, deze dingen zei. En hij praat over de Heer Jezus alsof hij hem bij wijze van al zag komen. Ik was geneigd om Openbaring 1 voor te lezen om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. We zijn in die eindtijd beland. Wij vormen samen die laatste generatie. Dan kunt u 100 keer zeggen, dit hebben ze vroeger ook al geroepen en dat hebben ze toen en toen ook al gedaan. Dat weet ik. Iedere keer word je daarmee bestookt. En ik weet dat er fouten zijn gemaakt. Er zijn data genoemd en er zijn momenten aangereikt van dan zal het gebeuren en daar zal het gebeuren. En het is niet doorgegaan. Ik weet het. En toch geloof ik dat alles om ons heen één kant op wijst. Dat zal helder worden. Ik weet niet hoeveel tijd we hebben. Ik bedoel dan of we dat hele serietje nog zullen volbrengen. Of dat we misschien al eerder weg zijn. Hier vandaan zijn. Niet vanwege onze... omdat we levensmoe zijn. Maar wel omdat de Heer Jezus misschien komt. Dat komt uit dit boek heel concreet naar voren. Maar het is een boodschap aan mensen. Een boodschap omdat het weldra zover is. Dat mag u een Maranatha boodschap noemen. Dat mag u een komst van de Heer boodschap noemen. U mag het ook anders duiden. We zijn zo volgepropt langzamerhand met allerlei programma's. We moeten zus, we moeten zo. We moeten dit nog regelen en dat nog doen. We moeten nog verdubbelen in aantal. We moeten nog van alles beleven. Maar de laatste boodschap, en dat is een profetisch woord, blijkt hier, de woorden van de profetie van dit boek. Het profetische woord zal moeten landen, zal onze harten moeten bereiken, want het is bijna zover. Het eindigt dan ook met, ik kom spoedig. Het is bijna zover. Deze boodschap wordt misschien niet zo vaak meer gehoord. Ik hoor in opmerkingen en in gesprekken heel vaak zeggen, dit horen we. Kunt u niet bij ons een keer komen? Ik was vanmorgen in Doorn, in het Brandpunt, het zoeklicht gebeuren, zal ik maar zeggen. En dat was een soort naconferentie na de toogdag. Die is net geweest, afgelopen zaterdag. En er zitten mensen. En zeiden, ja, ik ben van die in die kerk ergens in Gorssel. Ik weet ongeveer wat ligt. Kunt u niet bij ons in de kerk komen en kunt u die boodschap niet bij ons vertellen? Ik zeg, nou vraag het maar aan de predikant. Ja, misschien zegt hij wel nee. Ik zeg, precies, misschien is dat wel zo. Wij horen dit nooit. Vanmorgen nog. Het is echt aan het uitsterven. En ik voel me echt niet een soort grijze rakker die nog één keer een poging doet om dit verhaal te vertellen. Maar ik wil u wel vertellen dat de boodschap van de komende Heer Jezus steeds vaker naar de achtergrond, naar de periferie geschoven wordt. Want er is één die daar nooit, maar dan ook nooit over wil gesproken hebben. En dat is de tegenstander. En die komen we tegen in dit boek. Die zal altijd zijn best doen om het spreken over de Heer Jezus te bagatelliseren, te verkleinen, tot het minimale te... En we moeten hier en nu... NCRV, sorry. We moeten hier en nu dan maar zien te roeien met de riemen die we hebben. En we moeten het hier gaan maken. De Heer Jezus komt spoedig. Ik geloof er stellig in dat wij daar misschien nog veel meer dan eerder mee bezig mogen zijn. En Johannes heeft daar een taak in gekregen. Uit het verband bleek dat Johannes op Patmos was. De overlevering vertelt dat Johannes in Efeze heeft gewerkt. Dus waar Paulus een gemeente heeft gesticht. Is later Johannes gekomen als een soort leraar. Veronderstellen we. Men zegt zelfs dat Maria, de vrouw van Jozef, de moeder van de Heer Jezus, bij Johannes in huis is geweest in Efeze, dat ze daar zou zijn gestorven, dat daar haar begrafenis, maar ja, als je in Israël komt zeggen ze dat ze daar begraven is, dus je zal wel 2 keer begraven zijn. Ik bedoel alleen maar te zeggen, dat blijft altijd wel een dispuut, een soort discussie van waar is ze, maar hoe ook, Johannes heeft daar in Efeze gewoond en heeft daar kennelijk straf gekregen, een veroordeling opgelopen. En hij is verbannen naar Patmos. Nu heb ik zelf een keer met een bootje de afstand gevaren van Efeze naar Patmos. Dat was met een bootje met een flinke motor 4,5 uur varen. Dat was wel een stukje, maar geroeid zal het wel wat langer geduurd hebben. Maar hoe dan ook, dat is een soort verbanningsoord geweest. Ik heb me toen ik op Patmos was, zo snel mogelijk laten vervoeren naar de plek waar Johannes gezeten zou hebben, waar hij gevangen heeft gezeten. En het heeft mij tot op mijn botten geraakt. Ik weet nog dat ik eruit kwam en dat ik het gevoel had, hier had ik wel 3-4 weken willen zitten. En ik had zo graag het hele boek Openbaring daar willen lezen, daar willen bestuderen met de groep die bij me was. Maar dan heb je het van tevoren in een programma gegoten en dan heb je maar 1 dag. Dat was nog wel mooi. Maar het was slechts 1 dag. En voor de rest wat bijbelstudie over dit laatste bijbelboek in een hotelruimte. Feit is dat Johannes daar waarschijnlijk door de druk van de overheid is terechtgekomen. En dat hij daar geweldige dingen heeft gezien. Op de dag des Heren. En die dag des Heren is ook weer zo'n discussiepunt geworden in de loop van de tijd. De een zegt, ja, dat was de zondag natuurlijk. En de ander zegt, nee, helemaal geen zonde, ben mal. Dat is de dag die nog gaat komen en de Heere heeft hem die dag getoond. Daar gaan we. Je voelt aankomen dat daar best een soort spanningsveld tussen kan zitten. Nu, ik ga u in echt wel uit de droom helpen. De dag des Heeren, de toekomstige dag des Heeren, die begint met het komen van de Heer Jezus op de Olijfberg. Die dag duurt 1000 jaren. 1 dag is bij de Heere als 1000 jaren. En 1000 jaren als 1 dag. De dag des Heeren die begint met zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Die Olijfberg splijt midden door. En de zegen gaat komen. Het begin van die dag op de Olijfberg. Tot en met 1000 jaar verder. Is een ander woord dan het woord hier gebruikt. Hier is, voor zover ik mijn Bijbel ken, en ik heb daar behoorlijk over zitten piekeren, voor zover ik het weet, is de dag des Heren hier de eerste dag van de week. Ik weet niet of je ooit in Amerika geweest bent of in andere Engelssprekende gebieden, en als je het daarover de zondag hebt, dan weet u misschien wat ze daar zeggen. Bijna altijd de Lord's Day. De dag des Heren. Vroeger zeiden ze dat in Nederland ook. Maar ja, dat is natuurlijk in het verkeerde plekje terechtgekomen. Dat mag niet meer. Dat is te vroom of te godsdienstig. Maar daar is het nog heel gewoon. The Lord's Day. De uitdrukking The Lord's Day, de dag des Heren, is... des Heren komt u ook tegen bij het woordje avondmaal. Het avondmaal of het gebeuren aan de tafel des Heren. Dezelfde uitdrukking. Het is, voor zover ik zie, de zondag geweest. Johannes, misschien een beetje in heimweestemming van... ja, nu zitten de gelovigen ergens in een gebouw of misschien wel in de open lucht... en ze verlangen de Heer Jezus te zien. Want wat twee of drie in de naam van de Heer Jezus samen waren, daar kwam hij in hun midden. En nu zit ik hier in een soort gevangenis en nu zit ik hier te piekeren en ik heb het allemaal niet. Ik zie het allemaal niet meer. En dan verschijnt de Heer Jezus. Dat heeft hij gezien. En hij, Johannes, heeft dit van de Heer als een opdracht gekregen om daarover te praten, om dit door te geven aan anderen en om zoveel mogelijk informatie te verschaffen. En dat doet hij. En iedereen die zich hiermee bezighoudt, zalig hij die voorleest en zij die horen, toen waren er misschien weinigen die konden lezen, dat zou kunnen, maar zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden van de profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Iedereen die dit wil, wordt zalig gesproken. Als je nou toch een zalig spreking wilt, er zijn een hele rij zalig sprekingen, maar dit is er ook één. Zalig hij die voorleest en zij die horen. Dus ook al zou je niet kunnen lezen, maar je hoort dit, dan word je alleen al daardoor zalig gesproken. Niet dat je nu ineens kind van God bent, omdat je luistert. Je kunt alleen in de hemel komen als je gelooft in de Heer Jezus. Niet omdat je toevallig luistert. Maar hier is een bijzondere zegen gekoppeld aan het horen van deze woorden. En het is ook een zegen voor ons. Als we ons hiermee bezighouden, zit er een bijzondere zegen aan te komen. En dat geloof ik stellig. Wij krijgen een bijzondere zegen omdat we ons hiermee bezighouden. Omdat we de moeite willen nemen om ons hierin te verdiepen. Want de tijd is nabij. Het is bijna zover. Wordt het dan niet tijd dat we ons bezighouden met de komende Heer Jezus. Hij die komt. En Johannes begint dan zijn brief met Johannes aan de zeven gemeenten in Azië. Nou, dat vinden we dus een gewone aanhef. Zoals u elke brief begint met geliefde broeder in Christus. Of als het aan een ander is, L.S. Dan kun je alle kanten mee op. Er zijn inderdaad allerlei termen te bedenken. Maar Johannes heeft deze brief, dit pakket, deze hele samengestelde brief, want dat is toch wel uniek, dat de brief die bedoeld was voor Laodicea ook kwam in Efeze. En dat wat in Efeze bedoeld is te zeggen, dat kwam ook in Laodicea en omgekeerd. Ze kregen allemaal het totale pakketje. Johannes aan de zeven gemeenten in Azië. Er zijn meer dan zeven gemeenten in Azië. Als u daar bent, ooit geweest bent, dan weet u ook dat Colosse bijvoorbeeld daar lag. Nog ligt, maar onder een hoop zand. Nog een enorme bult. Zand is nog niet ontdekt. Daar moeten ze nog aan het graven. Maar daar hebben ze geen geld voor, zegt men nu daar. Maar Colosse lag daar ook. Dus er zijn meer dan zeven gemeenten. Er zijn bewust zeven gemeenten genomen om ons iets te zeggen. Daarover later veel meer. Maar eerst aan de zeven gemeenten die in Klein-Azië zijn. En dan komt er een opsomming. En misschien bent u gewend in de kerk waar u bent, waar u zondags komt, dat dit altijd de aanhef is, bijna standaard aan het begin van de dienst gezegd wordt. Genade, zij u in vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuigen, de eerstgeborene uit de doden, of van de doden, en de overste van de koning der aarde. Ik heb het een beetje te vlug gezegd, maar zo oneerbiedig wordt het niet uitgesproken. Maar het is een soort formule. En formules hebben eigenlijk altijd een gevaar in zich, dat even afgeraffeld wordt, dat het even neergegooid wordt. En, nou ja. Dat weten we dus, dat horen we elke zondag. En dan gaan we gewoon verder, want ja, dit hoort er even bij. Je moet de deur openen, je moet de kerkdienst openen, je moet de dienst openen. Nou, we doen de sleutel er even in en... Ik zeg niet dat predikanten dit bedoelen, maar dat is niet zo. De meesten die ik ken gaan heel serieus met deze dingen om. Maar Johannes zegt het. Het was de openbaring van Jezus Christus. Het was de onthulling van hem. En nu staat hier dat genade en vrede komt van hem die is en die was en die komt. De meest gehoorde uitleg is, ja, dat is God zelf. Die is, die was en die komt. En de zeven geesten die voor zijn troon zijn, dat is de Heilige Geest. Dus God, God de Geest en dan de eerste, de getrouwe getuige, dat is de Heer Jezus. Nee, het is de openbaring van Jezus Christus, het is de onthulling van Jezus Christus. En uit alles blijkt dat hier bedoeld is dat ons genade en vrede aangereikt wordt van hem die is en die was en die komt. Degene over wie wij het hebben, de onthulling van Jezus Christus is de onthulling van hem die is en die was en die komt. Dat spoort voor 100% met andere stukjes uit de Bijbel. Bijvoorbeeld de brief aan de Colossenzen of de brief aan de Hebreeën hoofdstuk 1 of Johannes 14, 17, dat hele stuk daartussen. Het is de Heer Jezus. Het is niet zomaar iemand. Het is iemand die is en was en komt. Het is bovendien iemand op wie de geest van God rust. Een tijdje terug hebben we hier over de tabernakel gesproken. Dat was in een ander lokaaltje, maar een ander gebouw. Maar dat ging dan over die zevenarmige kandelaar. Toen heb ik Jesaja 11 vers 2 voorgelezen, waar die zeven geesten, alle zeven genoemd worden. Maar in Openbaring 4 en 5 wordt gezegd dat hij, de Heer Jezus, één is met die zeven geesten. Want hij is dezelfde als die zeven geesten die voor zijn troon zijn. Dat is te bewijzen uit het laatste Bijbelboek. Dus weer niet, dat gaat over God, dat gaat over de geest en dat gaat over Jezus. Ik zeg te plat. Nee, het is de openbaring van Jezus Christus. Hij is degene die is en was en komt. Hij is degene die één is met de zeven geesten van God die voor zijn troon zijn. De Heer Jezus is het licht. Er is geen ander licht. Hij is God zelf. De Heer Jezus, mijn heiland, mijn verlosser, is het licht zelf. Hij is God zelf. God te prijzen tot in eeuwigheid. En alleen al dat maakt het vandaag zo moeilijk, want ja, bijna niemand gelooft dat meer. Ik ben een beetje somber misschien. En misschien denkt u, ja, je bent een beetje te somber, want er zijn ook nog anderen gelukkig. Ik weet ook dat er nog vele anderen zijn. Gelukkig wel. Maar de Heer Jezus, hij is God zelf. Breekpunt in op het moment dat de Heer Jezus voor Caiaphas en Anna stond was, hij heeft zichzelf God gelijk gemaakt. Daarom werd hij veroordeeld. Uiteindelijk hebben allerlei argumenten met elkaar gesprokkeld om hem veroordeeld te krijgen. Dat lukte niet. Ze hebben getuigen gecharterd en dat lukte niet. Maar toen zeiden ze, ja, wie bent u dan? Nou, van nu aan zult u de mensenzoon zien zitten. Hij heeft zichzelf God gelijk gemaakt. Ze waren in rep en in roer. Ze hebben hun kleren gescheurd en ze hebben gelijk. Wat voor getuigen hebben wij nog nodig? Hij heeft het zelf allemaal gezegd. Nou, kruisigen. Einde verhaal. Hij is God zelf. Hij is God zelf. En hij is licht. Alles wat met de zeven geesten van God, die voor zijn troon zijn, te maken heeft, hoort bij hem. Hij is die echte kandelaar. En in de toekomst zal dat blijken. Maar hij is ook Jezus Christus, de getrouwe getuige. Er zijn niet betrouwbare getuigen geweest. Er zijn zoveel getuigen geweest die van alles gezegd hebben, maar die bleken toch niet betrouwbaar. Maar hij is de getrouwe getuige. Wat hij gezien heeft, daarvan heeft hij getuigd. Wat God gezegd heeft, dat heeft hij doorgegeven. Hij is één met de Vader geweest en één met de Heilige Geest geweest. Drie in één. De drie enige God. En de Heer Jezus is de getrouwe getuige. Degene die alleen maar waarheid heeft verkondigd. Die ook zei, ik ben het licht der wereld, maar ook dat hij het leven was en de waarheid was. Hij is de waarheid zelf. Dus de getrouwe getuige. Maar hij is ook de eerstgeborene van de doden. Dat is een wat moeilijke uitdrukking. We lezen het gewoon achter elkaar. De eerstgeborene der doden. Het woord eerstgeborene komt in de Bijbel heel vaak voor. Het woord enig geborene komt in de Bijbel niet zo vaak voor. Hij is de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Daarin is hij volstrekt uniek. Daar is er niemand anders van. De enige geborene. De eerstgeborene, daar zijn er meer van. Want wij, de gemeente, worden zelfs genoemd een gemeente van eerstgeborenen. Eerstelingen, maar ook het woord eerstgeborenen wordt gebruikt als het gaat om een duiding van de gemeente. Maar hij is de eerstgeborene van de doden. Het woord eerstgeborene van de doden betekent dat hij ook onder de doden de allerhoogste is. Hij is ook de eerstgeborene van de ganse schepping. Weer, alles wat in de schepping is, prachtig, maar hij is de allerhoogste in die schepping. Hij is ook de eerstgeborene onder vele broederen. Er zijn vele broederen, maar hij is de allerhoogste, de hoogste in de rang onder al die broeders. Hij is altijd de eerste in rang. Die is, die was, die komt. Zeven geesten van God die op zijn troon zijn, in zijn troon zijn. Hij is de getrouwe getuige, Jezus Christus, met de naam geduid die hij kreeg toen hij hier geboren werd. Hij is de getrouwe getuige, maar hij is ook de eerstgeborene van de doden. Dus wat je ook bedenkt, hoe je het ook ziet, hij is in alles de allerhoogste. Hij is bovendien de overste van de koningen der aarde. Je kunt het bekijken vanuit de politiek, vanuit de machtsverhoudingen, maar ook dan is hij de overste van de koningen der aarde. Daarom later in ditzelfde Bijbelboek, koning der koningen, heren der heren, hij is de allerhoogste. En hij heeft jou lief gehad. Hem die ons lief heeft. En ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. Wie heeft mij verlost? Wie heeft mij bevrijd? Degene die is, die was, die komt. Alle licht, alle uitstraling, alle heerlijkheid van God rust op hem. De getrouwe getuige, de eerstgeborene van de koning, van de doden, de overste van de koningen der aarde. Hij heeft mij verlost. Want hij heeft mij lief. Ik hoop dat iedereen dat zeggen kan. Het is misschien heel gewoon in bepaalde kringen om daaraan voorbij te gaan. Ervan uit te gaan dat iedereen de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser. Maar dat is niet zo normaal. Ik werd vroeger aangesproken als deel uitmakend van een gemeente. En ik kende de Heer Jezus niet. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat je de Heer Jezus hebt aangenomen als je heiland, als je verlosser. In bepaalde kringen moet je dan een datum hebben. Het liefst nog 9 uur 15 erbij. Het moet eigenlijk heel precies geduid zijn. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik weet alleen dat ik een tijd heb gekend dat ik de Heer Jezus niet kende als mijn heiland en als mijn verlosser. En dat er daarna een tijd is gekomen dat ik hem wel kende. Dat ik dat ook durfde zeggen. En er zit een tijd tussen. Sommige mensen die zijn abrupt tot bekering gekomen weten heel precies. Ja, toen en toen, daar en daar, datum 12 uur 15, ik noem maar iets. Maar heel precies. En fijn. Maar anderen die misschien heel geleidelijk zijn gegroeid in deze dingen, gezocht hebben in deze dingen, hebben niet zo'n precieze datum. Maar wat ik wel vraag is, of je kunt zeggen, de Heer Jezus heeft mij lief gehad. En de Heer Jezus heeft mij verlost. En dat moet een keer een moment geven. Zal ik het met een heel krom voorbeeld vertellen. Ik heb vroeger archiefsystemen verkocht, heel, heel lang geleden. En ook in ziekenhuizen. En toen kwamen de eerste gastarbeiders. Toen was het nog allemaal, ze haalden ze hier naartoe. Tegenwoordig willen ze zo gauw mogelijk weer die mensen kwijt. Maar dat was toen al zo. En die mensen die werden ook ziek. En die kwamen in ziekenhuizen en die zeiden, en alles is daar op geboortedatum. Wanneer bent u geboren? Ja, dat wisten ze niet. Sommigen wel natuurlijk, maar anderen wisten dat niet. En dus werd gezegd, het is allemaal 29 februari of 30 februari. Dus als iemand naar de balie komt van, ik weet niet precies wanneer je geboren bent, dan keek degene die het beheerde altijd bij 29 of bij 30 februari. Dat was een soort standaard formule van, nou, dat douw je ze allemaal daar maar in. Nederlanders heb je niet zoveel op die datum, dus daar zitten ze dan. Stom voorbeeldje. Als je nu niet weet dat je wederom geboren bent, dat je de Jezus niet, en als je geen datum hebt, nou zeg dan maar 13 september 2007. Is dat makkelijk? Dat douwen we ze toch allemaal in de datum van vandaag? Is dat moeilijk? De Heer Jezus leren kennen als je heiligt en als je verlost. Als je bedenkt dat de Heer Jezus jou lief heeft en dat hij niet wil dat je verloren gaat, dat je omkomt, dat je leven uit God krijgt, dat je eeuwige zegen krijgt, eeuwig feest krijgt. Dank hem dan. En hij heeft je bovendien gemaakt, staat hier, tot een koninkrijk en tot priesters voor zijn God en Vader. Priesters voor zijn God en Vader. Hij heeft ons gemaakt tot een koninkrijk. Dat betekent ook nog een behoorlijke positie, maar daarover later veel en veel meer. En hij heeft ons gemaakt tot priesters voor. In dit Bijbelboek worden twee duidingen gebruikt, namelijk priesters voor God en priesters van God. Aan het eind ziet u ze als priesters van God. Priesters voor God betekent dat je in de richting van God, dus in zijn richting dienst verricht. En u mag 100 keer bedenken wat die priesters deden. In elk geval is het offeren. En de Bijbel maakt duidelijk dat ook de vrucht van mijn lippen offeren is. Dat het een lofprijzing is. In de richting van de Heere. Hij heeft ons lief gehad. Hij heeft ons verlost. Hij heeft ons gered. Om een koninklijke positie in te nemen. Dus niet zozeer een achterafplekje. Gewoon vergeten of zo. Nee, een koninklijke positie, maar priesters voor God, in de richting van God, om hem te prijzen. Er is ook een dienst, die kom je in hetzelfde Bijbelboek tegen, die zijn priesters van God uit. Vanuit Gods tegenwoordigheid, om met de zegen van God naar de mensen te gaan. Om met brood en wijn, want daar gaat het dan om, zoals Melchizedek dat ooit gedaan heeft, met brood en wijn van God uit te komen en zegen te brengen bij de mensen. Dat is ook een taak. We hebben twee taken. Een koninklijk priesterschap is van God uit te vertrekken naar mensen toe. Maar een heilig priesterschap is om van ons uit naar God te gaan en de Heere te prijzen en om hem groot te maken met dat wat we eigenlijk mogen aanbieden. Wat zouden we de Heere mogen aanbieden? Nou ja, misschien een mooie bos rozen. Die in de hemel niet meer verwelken, stel ik mij voor. Maar dat weet ik ook niet. Hier zitten misschien nog doorntjes aan. Die zijn er in hemel in elk geval niet. Zo kun je wel een beetje doordrammen. Maar we gaan de Heere iets aanreiken. En dat is iets schitterends, iets moois. We zullen hem prijzen, we zullen hem bejubelen. We zullen hem groot maken. En dat is zo bijzonder dat wij nu gemaakt zijn tot een koninkrijk en tot priesters voor zijn God en Vader. En dan komt er een uitroep. Zo van, als je dit nu opsomt, als je dit nu allemaal neerzet, hem zijn de heerlijkheid. Zo van, hij kan zich al niet meer inhouden. Hij is dus bezig om dit te vertellen. En dan heb je dus een priesterfamilie die naar God toe iets aanbiedt. Hem zijn de heerlijkheid. Het is alsof hij zelf zegt, en nu ga ik jullie daarin voor. Hem zijn de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Zo vol is Johannes op Patmos, op die eerste dag van de week, in het gevang van de Heer Jezus. Zo onder de indruk dat hij zegt, dit is het gewoon. En dan wordt dat aangevuld met, zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Uit dit Bijbelboek zal duidelijk worden dat de Heer Jezus een aantal dingen gaat doen. Ik ga u vooraf iets zeggen. U en ik horen hier niet. We zijn hier wel en we zitten nog rustig op de stoel. En misschien krijgen we nog een bak koffie straks. Maar wij horen hier niet. 2 Korinthe 5 zegt dat we wandelen in den vreemde. We zijn vreemdelingen en bijwoners. Maar 2 Korinthe 5 zegt, Paulus zegt dat daar, ons thuis, ons wandelen thuis, ja, dat is daar waar de Heer Jezus is. En diezelfde man die zegt in datzelfde hoofdstuk, 2 Korinthe 5, moest luisteren, er zijn een aantal mogelijkheden. Je kunt ofwel naakt zijn, ofwel bekleed zijn. Maar het is ook nog mogelijk dat je ontkleed wordt. En dat is sterven daar, lees maar het verband. En je kunt ook nog een vierde optie daar tegenkomen, namelijk dat je overkleed wordt. Dat willen we graag, zegt Paulus. Overkleed worden. Dat betekent dat we niet sterven, maar dat we zo onze pakje 1 hier laten vallen. En dat we in de glorie van de Heer Jezus zelf weggevoerd worden, opgenomen worden, de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dat is ons gaan naar Hem. Dat is niet de komst van de Heer Jezus hier op aarde. Dat is onze komst, onze aankomst bij Hem. Hij zegt, ik ga u heen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben om uw plaats en uw plaats bereid heb, kom ik weer en ik zal u tot mij nemen, opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. Dat is ons gaan naar de Heer Jezus. De gemeente blijft niet hier, echt niet. Dat wordt wel helder in de loop van de avonden. Ik zit aan klantenwerving te doen, maar goed, ik probeer u mee te krijgen. En echt, dit is heel erg belangrijk, dat je dit laatste Bijbelboek een keer gaat zien. En gaat begrijpen, het is niet te hoog gegrepen, het is geen voer voor theologen, het is niet waar dat het alleen maar voor studeerkamergeleerden is, dat is onzin. Het is begrijpelijke taal voor ons allemaal, dat zul je ontdekken. Maar de Heer Jezus zegt, ik ga je brengen waar ik zelf ben. Maar er komt ook een moment dat de Heer Jezus terugkomt hier op aarde. Zie, hij komt met de wolken. Dat is niet ons gaan naar hem, maar kijk eens, die getrouwe getuige, die overste van de koningen der aarde, die is en die was en die komt hier terug. Degene die ze hier weggestuurd hebben, waarvan ze zeiden, we willen niet dat die koning over ons is, we weg met hem, kruisigen, die zo behandelden, die komt terug. Die komt terug op de Olijfberg. Die is vanaf de Olijfberg vertrokken, Hemelvaartsdag, en die komt op de Olijfberg terug. Dat is een prachtig spanningsveld, iedere keer als je daar bent. Misschien ben je er zelf ook vaak geweest of vaker geweest. Je ziet het bij wijze van gebeuren. We hebben deze keer heel uitvoerig, afgelopen reis, ik was daar vorige week, stilgestaan bij die zogenaamde Gouden Poort, die zogenaamde Oostpoort, die dan dichtgemetseld is, waarvan men zegt, we leggen daar een begraafplaats voor, want een Jood, een beetje Jood, mag niet over een begraafplaats lopen. Dus dat is gewoon een blokkade. Bovendien dichtgemetseld, ze hebben er nog een moskee onder gezet, onder die poort, diep weggegraven. En ze hebben er een moskee achter gezet. Ze hebben nu een gang, een soort corridor gemaakt vanaf die Oostpoort naar de moskee die nu op de Tempelberg staat. Om maar alle dingen te doen waardoor hij dan niet daar zou kunnen doorgaan. Nu heb ik weet niet hoe vaak gezegd, het zou ook wel eens anders kunnen zijn, maar de taxi waarmee de Heer Jezus komt, de Bijbel noemt het een hemelwagen, een bijzonder voertuig, Ezechiël 1, een bijzonder voertuig. En dat bijzondere voertuig van de Heer Jezus is in elk geval in staat om net zo goed vooruit en achteruit en links en rechts te gaan, maar die kan ook omhoog, dus dat is sowieso al geen probleem. Maar wat er nu gebeurd is, als de Heer Jezus komt op de Olijfberg, dan splijt die Olijfberg midden door. Er komt een gigantische aardbeving en een enorme aardverschuiving. Want er komt de ene helft gaat noordwaarts en westwaarts. Er komt een enorme verschuiving, er komt een enorm plateau, zal ik maar zeggen. En nou ja, het laat zich wel raden. Het is alsof nu al gezegd wordt, kijk eens, als het zover is, dan schuift die hele zaak daar weg. En alle barrières die nu opgeworpen zijn om te voorkomen dat hij daar naar binnen zou gaan, die zijn sowieso verdwenen. De Heer Jezus komt. Hij komt binnen. Hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Hij, de Heer Jezus, komt met de wolken. Hij komt in glorie en in heerlijkheid. En de Heer Jezus zelf heeft daarover gesproken in Matteüs 24 en in Lucas 21, als u het naar wil kijken, dat het teken van de Zoon des Mensen dan komt. Het teken van de Zoon des Mensen is een gigantische blok, vierkant, rechthoekig, kubus, een enorme kubus van heerlijkheid, neerdalend van God uit de hemel. Het teken van de Zoon des Mensen. Elk oog zal hem zien. Vroeger snapten we daar geen lor van. Hoe kan zoiets? Maar uit de profetieën blijkt dat op dat moment, op het moment dat de Heer Jezus komt, al die volkeren daar in Jeruzalem zijn. En ze hebben er allemaal een contingent soldaten. Ze zijn allemaal bezig om die laatste slag uit te delen en Jeruzalem voor altijd van de kaart te verwijderen. Ze zijn er allemaal. De conclusie is dat ook alle landen daar op dat moment een tv-ploeg hebben. Ik vul in naar wat we nu zien. Hè. Als wij soldaten hebben in Afghanistan, hebben wij ook de beelden van vandaag nu op het scherm. U kunt het te kleinzielig vinden. De Heer kan ook op een andere manier, op een hem unieke manier tonen wat hij te zeggen heeft. Maar in elk geval is het niet zo ver van ons bordje om te zeggen dat dat op hetzelfde moment ook op de schermen komt in alle huiskamers. Elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. De discussie laait op. Wie hebben dat gedaan? Is dat voor de Joden of is dat ook voor de Romeinen? Feitelijk, letterlijk, hebben de Romeinen hem doorstoken, niet de Joden. Dat wilden ze misschien wel, maar dat hebben ze niet gedaan. Daarom staat in Zacharia heel voorzichtig, hij die doorstoken werd. Dus niet zozeer die zij doorstoken hebben, want dan zou het op de Joden slaan. Dat kan wel, misschien, maar ik denk dat het in de letterlijke zin de Romeinen zijn, de heidenen zijn die hem doorstoken hebben. Ze zullen wel zien op hem die doorstoken werd. Elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken, hebben doorstoken. En alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Alle knie gaat een keer buigen voor hem. We zingen misschien heel regelmatig, ruis langs de wolken, weet je, het laatste couplet. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in het stof. Dus het geweldige couplet dat de Heer Jezus alle eer gaat krijgen en alle glorie gaat krijgen. Alle knie buigt voor hem. En alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Zoals in het boek Zacharia staat, dat ze zullen zeggen, en het was toch waar. En het was wel de Messias. En het was wel degene die door God gestuurd is. Het is toch waar geweest. En we hebben hem miskend, we hebben hem veracht, we hebben hem verguisd. Hij zegt, ik ben de Alpha en de Omega, zegt de Heere God, die is, die was, die komt. Degene die is en was en komt, dat hadden we al eerder, blijkt de Alpha en Omega, het begin en het einde te zijn. Die uitdrukking kom je steeds weer tegen, de Alpha en de Omega. En Johannes is daar een broeder, een deelgenoot in de verdrukking. Nou, snappen we, hij was gevangen gezet. Hij zat dus met de verdrukten mee te voelen. Maar hij was ook in het koninkrijk en de volharding in Jezus. Omdat hij voor de Heer Jezus getuigde, omdat hij voor hem uitkwam, zat hij dus gevangen. En hij kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren. En hij hoort dus iets en moet dat gaan sturen. Daarover gaan we verder doorpraten. Nu niet, maar de volgende keer. Feit is dat we een aanhef hebben van enorme omvang. En over wie gaat het? Nou, niet over Johannes in elk geval. Het gaat ook niet over ons. Het gaat over hem. En alleen al dit is genoeg om vanavond te zeggen, weet je, dit hele laatste Bijbelboek gaat over de Heer Jezus. Het gaat over hem. En hij wordt hier helemaal uitgetekend, helemaal neergezet in al zijn schittering en glorie. En de Heer Jezus is degene die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En dat mag iedereen die hier zit ook zeggen. Als je het aanvaardt, als je het gelooft. De Heer biedt het je aan. Het enige wat gevraagd wordt is, geloof je dat? Neem je dit aan? Haal je dit naar je toe? Kun je daar dankjewel voor zeggen? Nou, doe dat. En je zult ontdekken hoe schitterend de Heer Jezus hier uit de verf komt. Hoe mooi het is om met dit laatste Bijbelboek bezig te zijn. En om je te verdiepen in hem die is en die was en die komt. En het is hoog tijd. Het is bijna zover. De tijd is nabij. Echt waar. Ik wil niet drammeren doen en ik ga ook niet allerlei zwartgalligheid etaleren. Maar het is heel helder dat wij in een hele bijzondere tijd leven. Nog een keer. Velen voor mij hebben dit misschien ook gezegd. Ook 100 jaar terug. En ze leefden ook in die verwachting. Maar we hebben nu te maken met een ontwikkeling die zijn weerga niet kent. Het gaat me niet om techniek. Ook dat hoor, ook dat zal blijken. Een getal 666 onderhuids aanbrengen of zo, dat is vroeger ondenkbaar geweest. Maar dat is nu wel denkbaar. Een soort pincode inbrengen in je hand of op je voorhoofd. Het is allemaal mogelijk vandaag. Dat zijn allemaal dingen die technisch mogelijk zijn geworden. Maar het gaat mij nu om de Heer Jezus zelf. Er wordt steeds minder van hem gezien. En steeds meer gezien van de tegenstander. Die alle middelen aangrijpt om te vertellen dat er meer is dan Jezus. En dat al die anderen ook wel wat hebben. En dat er daar ook wel... En als ik daar geboren zou zijn, dan al die termen, al die redeneringen, die zijn niet van de lucht vandaag. En gelovigen worden langzaamaan schaars. Ik hoop dat deze avonden een pakkende serie zullen zijn voor ons allemaal. En heel bijzondere zegen zullen brengen. Omdat het gaat om de Heer Jezus. En ik wil je graag vertellen dat hij mijn heiland is en mijn verlosser is. En dat ik in vuur en in vlam sta voor hem. Dat ik graag voor hem wil spreken en van hem wil spreken. En dat ik graag wil vertellen hoe schitterend hij is. En hij is het centrum van Gods plannen. God heeft alles om hem heen gezet. Ik eindig vanavond met het laatste stukje uit ditzelfde Bijbelboek. Er komt een moment dat er een stroom van water, een brede rivier komt, ontspringende uit de troon van God en de troon van het Lam. In het midden van die rivier, en aan weerskanten van die rivier, staat de boom des levens. En die boom des levens is niets anders dan het kruis van onze Heer Jezus. Er komt een tijd dat wie zegen wil, die boom moet kennen. Er is geen zegen behalve door het kruis van onze Heer Jezus. En daarom is Paulus zo terecht bezig als hij zegt, ik heb niets anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruist. Niet zomaar orthodoxe kreet loslaten. We zijn nog, houden nog vast aan de oude waarheid of zo. Maar het kruis van de Heer Jezus is het centrum van Gods plannen, bron van Gods zegen en genezing en zegen voor ons allemaal. Ik wil nog graag een gebed uitspreken. Onze God, onze Vader, we zijn heel schoorvoetend begonnen met het openen van uw woord bij het laatste Bijbelboek. En we willen zo graag ontdekken wie de Heer Jezus is. En u wilt ons meenemen door uw Heilige Geest, vanavond en verder, om te ontdekken wie hij is, om te zien hoe mooi hij is, hoe overweldigend majesteitelijk hij is. We willen u danken, Vader, dat u door uw Heilige Geest ons mee wilt nemen, zoals de Heilige Geest alles uit dat wat van de Heer Jezus is, neemt en het ons verkondigt. Zo willen we u danken voor wat u wilt gaan doen in onze levens. En ik hoop ook echt, Vader, ik wil dat ook voor bidden, dat iedereen die hier is, de Heer Jezus kent en mag meezeggen, hem die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Hem die ons lief heeft en ons verlost heeft. We willen u danken, Vader, dat de Heer Jezus in uw ogen zo bijzonder is, zo groot is. Maar hij is dat ook in onze ogen. We danken u en prijzen u. Amen.